Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, goedemiddag, welkom bij de Cybersecurity Booster. Mijn naam is Bernold Nieuwesteeg. Ik ben de host van de Cybersecurity Booster. En ik ga jou in de komende 30 minuten een kennisboost geven op het gebied van cybersecurity. We gaan het vandaag hebben over de Cyber Resilience Act. Een Europese wet, een Europese verordening. Die nu nog in de maak is, maar die wel grote impact gaat hebben over de cybersecurity van producten met digitale elementen. In de Europese Unie, van digitale fotolijstjes tot aan crypto wallets en crypto betalingen. Een hele brede range en ik ben ook heel blij om in gesprek te gaan met een expert. Maar eerst een korte toelichting nog op de Cyber Resilience Act. En daarvoor ga ik even mijn presentatie delen, zoals gebruikelijk. Ja, Cyber Resilience Act gaan we het vandaag over hebben. Een wet die eigenlijk condities voor de ontwikkeling van veilige producten moet bieden. Producten dus met digitale elementen. En eigenlijk moet zorgen dat de hardware en software van die producten ook met minder kwetsbaarheden, met minder vulnerabilities, op de markt wordt gebracht. En bovendien wil de Cyber Resilience Act er ook voor zorgen dat consumenten ook kunnen beoordelen wat de cybersecurity nou is van een product met een digitale component. Dus hoe cybersecure is zo'n product? Nou, daar gaan we zo meteen verder over spreken, maar voordat ik dat doe, deel ik graag ook eerst even de letterlijke wettekst van de Cyber Resilience Act met jou. Die ga ik delen en als het goed is verdwijnt die. Verschijnt hij onderaan in je scherm. En voordat ik naar het expert intermezzo interview ga, nog even wat achtergrond over die Cyber Resilience Act. Want er zit eigenlijk een dynamiek achter de productontwikkeling van software, die soms zorgt voor een mentaliteit die in de wetenschappelijke literatuur ook wel wordt genoemd: ship it now and get it right at version 3. Met andere woorden, ga het snel op de markt brengen, ook als de cybersecurity nog niet helemaal op orde is. En maak het dan op orde na een paar versies. Dat zagen we bijvoorbeeld, ik weet niet of sommige kijkers zich dan nog herinneren, met de producten van Microsoft in de jaren 90. Windows 95, er waren altijd de eerste versies daarvan. Dan zaten allemaal vol met bugs. Dat werkte allemaal niet goed. Maar waarom deed Microsoft dat? Die had natuurlijk een belang om snel een nieuwe versie van Windows uit te brengen, om gewoon die marktpositie te vergroten. Want heel vaak is het bij een product met digitale elementen zo natuurlijk dat er maar een paar spelers uiteindelijk overblijven. En je wil bij die spelers zijn. En dan gaat snelheid, en dat is ook het private belang, voor de cybersecurity. Want uiteindelijk, zeker in de jaren 90, maar ook nu, kiezen veel organisaties niet per se op. Of veel consumenten kiezen niet hun product uit op cybersecurity. Maar of ze aantrekkelijk zijn, of er een goedkope aanbieding is. Allemaal met het doel van die leverancier om weer die marktpositie te creëren. Nou, dan zie je dus een onderscheid tussen het publieke belang en het private belang. Waarbij het private belang is zo snel mogelijk de markt veroveren. En het publieke belang ook is van, nou, de producten moeten ook cyberveilig zijn. Dat heb ik in eerdere booster sessies gezien, dat een onveilig product ook kan leiden tot een heel onveilig ecosysteem. Dus niet alleen maar slecht is voor de koper van het product zelf, maar ook voor andere partijen. Ik ga nu nog wat verdiepende informatie over deze achterliggende theorie met je delen. Het is van een van de grote wetenschappers op het gebied van cybersecurity, met name de economie van cybersecurity, Ross Anderson. Hij heeft daar een PowerPoint-presentatie over gegeven. Die staat in de link hieronder. En een artikel geschreven in 2001 alweer. Wat ik zeker aanraad om te lezen. Dat is een artikel van 4-5 pagina's. En PowerPoint presentatie loop je ook zo doorheen. Maar dan krijg je echt, als je geïnteresseerd bent in die achterliggende dynamiek, die eigenlijk ook mede heeft geleid tot de ontwikkelingen, zoals we die nu zien met de Cyber Resilience Act, krijg je nog meer informatie over. Kun je je voordeel weer meedoen. Goed, dan ga ik nu door naar het volgende deel van deze booster. We gaan namelijk in gesprek met Bert Hubert over de Cyber Resilience Act. Hij is daar informeel bij betrokken. Heeft er ook veel over geschreven. Dat deel ik ook na het interview. Hij is ondernemer, softwareontwikkelaar. En sinds kort, interviews eerder opgenomen, dus zo kondig ik hem nog niet aan. Maar sinds vorige week ook adviseur bij de kiesraad. Dus Bert zorgt er ook voor dat onze democratische verkiezingen goed kunnen verlopen. En dat dat in ieder geval veilig verloopt. We gaan nu naar het intermezzo interview met Bert Hubert. Veel plezier. Ja, welkom bij dit intermezzo interview voor de Cybersecurity Booster. Ik zit hier met digitaal naast mij Bert Hubert. Bert is softwareontwikkelaar en ondernemer. En tot september vorig jaar was hij lid van de toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. En hij is ook een veelgevraagd informeel adviseur voor cyberwetgevingsprocessen in Europa. Dus eigenlijk de perfecte expert om te interviewen over de nieuwe Cyber Resilience Act. Bert, welkom vandaag bij het interview. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, wie ben je eigenlijk en wat doe je eigenlijk als je niet aan het werk bent?
Ja, dat is een hele goede vraag, want mijn hobby's en mijn werk zijn totaal door elkaar heen gelopen. Dus het is voor mij heel lastig om te zeggen, ben ik nou mij tegen een cyberwetgeving aan het bemoeien omdat ik dat zo'n leuke hobby vind? Of omdat ik het de belangen van de softwareindustrie of van de open source industrie aan het behartigen ben of zo. Maar ik heb nog één niet-professionele activiteit over en dat is koken. Dat is wel wat ik echt leuk vind om te doen als ik niet bezig ben met cyber.
En kunnen we ook recepten van jou lezen?
Op mijn website staat een lijstje van mijn favoriete recepten, maar die heb ik niet zozeer neergezet zodat de rest van de wereld daar blij mee wordt, maar meer dat ik ze zelf weer even kan vinden.
Maar ik deel jouw website ook aan de kijkers, dus dat gaat onderin verschijnen. Dan kun je zelf kijken of je ook door wil scrollen naar de kookrecepten. Dan Bert, nog over die Cyber Resilience Act. Wat was eigenlijk de aanleiding voor die wet?
Ja, dat zijn twee dingen, denk ik. Eigenlijk wat die wet doet, is kijk, als je nu een elektrische tandenborstel koopt of een stofzuiger, dan gelden daar allemaal regels voor hoe veilig dat ding gemaakt moet zijn. En als je een wasmachine hebt, dan moet er een dubbele isolatielaag omheen en anders mag je hem niet verkopen in Europa. En dat stelsel werkt heel goed, want inmiddels hoef je niet meer bang te zijn dat je wordt geëlektrocuteerd door je wasmachine of zo. En in Europa dachten ze van, joh, we hebben echt een probleem met ransomware. Iedereen wordt steeds gehackt. En het is belachelijk dat we wel regels hebben voor stofzuigers en niet voor computerapparaten. Dus men heeft toen gezegd van, nou, we gaan dezelfde stelsel van regels wat we hebben voor apparatuur en machines gaan we uitbreiden naar software en hardware. En vanuit Brussel gezien is dat denk ik volstrekt logisch om te doen.
Logische zet. En ik geloof dat de wet is er nog niet. Hè? Dat is een wetsvoorstel op dit moment, toch?
Maar het gaat wel heel hard. In Brussel zijn ze, en ik heb daar wel een hoop sympathie voor. In Brussel zijn ze inmiddels gewend dat hun wetgeving wereldwijd echt uitmaakt. Dus Europa heeft een jaar of 10 geleden gezegd, joh, je mag geen lood meer gebruiken. Dat is een gevaarlijk chemicaal en dat moet gewoon uit alle apparaten. En uiteindelijk heeft de hele wereld toen gezegd, van, nou oké, dan doen we dat. Gaan we doen, stoppen we mee. Voor de hele wereld. Want het had geen zin om apparaten te maken voor de Europese Unie en voor de rest van de wereld. Dus toen dachten ze in Brussel, en er is zelfs een naam verzonnen voor dit fenomeen, het Brussels effect. Kijk. Want ze dachten van, joh, wij kunnen wetgeving maken en de hele wereld beter maken. Nou, GDPR, dus de AVG, de privacyregels, voelen ze zich ook goed over. Die zijn niet zo goed uitgepakt als zij denken, vind ik. Maar zij vinden wel dat het heel goed is uitgepakt.
Maar in Brazilië heb je wel volgens mij een AVG die vrij goed lijkt. Ja, de Brusselse. De
concepten, precies. De concepten die in Europa zijn verzonnen, zijn in de rest van de wereld goed gecopy-paste. Maar heel erg goed houdt men er zich nog niet aan. Maar en eigenlijk, je moet ook weten, ook in Brussel, in het Europarlement, zijn er ook verkiezingen. En die zitten dan voor een aantal jaar. En de termijn van de huidige mensen begint een beetje af te lopen. Nee. En het lijkt erop dat men voor het einde van de huidige termijn ook nog de beveiliging van computers en software er doorheen wil jassen.
Want anders duurt het nog veel langer.
Want anders is het maar net de vraag. Hè? Wat na de verkiezingen komen er uiteindelijk nieuwe eurocommissarissen en ook nieuwe mensen in het Europees Parlement. En begint alles weer opnieuw. Dus het lijkt erop dat men deze wetgeving om computers en hardware en software veiliger te krijgen. Nou, het zit nu bij de Europese Commissie is klaar. En daarna moeten de twee andere organen van de EU het ook over eens worden. Mm-hmm. En dat lijkt me nu met hele grote spoed een stoom en kokend water aan het doen te zijn.
Dus we kunnen misschien binnenkort wel een definitieve wet ergens gepubliceerd zien. Ergens daarvoor bestemde bladen.
Ja, men streeft naar juli. Maar dat zou wel belachelijk snel zijn.
Ja, want daar komen we natuurlijk zo nog even over te spreken. Je hebt ook al kritische kanttekeningen bij die wet. Maar misschien nog eerst nog iets meer van wat houdt het nou in? Een soort cybersecurity vereisten voor wat en voor wie? Wie moet er nou aan voldoen?
Nou, voor wat en voor wie? Het is bedoeld, en het begint makkelijk. Het was ooit begonnen met van iedereen die een webcam maakt, of een printer, of een beveiligingscamera, of een thermostaat. Dus het begon met apparaten met digitale elementen. En dat is nog best wel te doen, want je weet wanneer je een leverancier bent van een apparaat. Want als je een leverancier bent van een apparaat, dan moet je daar al een CE-keurmerk op zetten, of het wel goed is of niet. En daar wilde men dan aan toevoegen, van joh, niet alleen zijn we geïnteresseerd in de elektrische eigenschappen van je apparaat, maar we zijn nu ook geïnteresseerd in de software.
Nou, ja, dus dat de waterkoker niet zeg maar kortsluiting krijgt, maar dat hij ook als hij slim is niet kortsluiting met een hacker krijgt.
Ja, dat is goed gezegd. En men heeft toen een setje regels verzonden, de Essential Cybersecurity Requirements, en dat zijn er zo'n 15. En daar moet de software in apparaten aan voldoen. Maar uiteindelijk moet alle software eraan voldoen, dus het hoeft niet meer gekoppeld te zijn aan een apparaat. Nou, en daar wordt het natuurlijk heel spannend. Sommige van die eisen zijn echt gewoon oké. Dus bijvoorbeeld als je een apparaat uit de doos haalt, dan mag die niet een standaard wachtwoord hebben, want apparaten met een standaard wachtwoord worden zo snel gehackt. Dat kunnen we niet meer hebben. Dus ieder apparaat moet een willekeurig wachtwoord hebben. En het moet ook zo zijn dat als jij als fabrikant al weet dat er kwetsbare software in jouw apparaat zit, die gehackt kan worden, dan mag je hem niet meer op de markt brengen. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat dit opgeschreven moest worden. Want het is ook niet zo dat als je een auto hebt gemaakt en je weet dat de remmen het niet goed doen, mag je hem niet verkopen.
Ja.
Maar als jij software in een webcam hebt zitten waarmee je weet dat iedereen in de hele wereld jouw webcam kan overnemen, dan kan je hem gewoon in een doos stoppen en verkopen.
Ja, dat mocht tot voor kort.
Dat mag, het mag nog steeds. Maar, ja. Sommige van die regels die men verzonnen heeft zijn dus gewoon best wel oké. Maar er zijn ook regels dat je apparaat moet maatregelen nemen om te voorkomen dat hij niet gehackt wordt. En als hij ontdekt heeft dat hij gehackt wordt, dan moet hij de gevolgen daarvan verkleinen of minimaliseren. En eigenlijk weet niemand wat dat betekent. Dus dan krijg je dus wetgeving die zegt, zo moet je programmeren. Mm-hmm. En als dan programmeurs zeggen, ja, maar wat bedoel je nou precies? Dan zeggen ze, ja, dat weten we nog niet. Ja, en dat is toch wel spannend.
Want is het niet ook onmogelijk om perfect veilige software op de markt te brengen?
Ja, dat is hetzelfde verhaal. Kan je ook houden voor auto's en andere dingen, maar voor software is natuurlijk nog een vrij jong veld, dus we weten eigenlijk nog niet zo goed hoe we gegarandeerd veilige software kunnen maken. Als je ziet hoeveel software updates er door je apparaten heen gaan iedere week, het is zoveel dat je telefoon het niet eens meer aan je vertelt, hoeveel updates die doet op de software die erin zit. Dus inderdaad, we weten het nog niet. Nou, maar ik ben het wel met de Europese Unie eens dat je tegen de industrie moet zeggen, joh, als jullie niet weten hoe jullie veilig moeten programmeren, ga aan de slag. Ga op zijn minst je best doen. Maar het grote probleem is dat deze wet komt met boetes van 15 miljoen euro of 2,5% van je omzet. Welke van de twee hoger is, telt. Dat kan best wel stevig uitpakken. Mm-hmm. Maar vooralsnog hebben we dus een vrij abstract lijstje met van, nou, je moet in ieder geval geen standaard wachtwoorden hebben en dan nog 14 andere goede suggesties. En toch wel belangrijk dat als je die boete niet wil krijgen, dat je het gevoel hebt van, nou, heb ik het goed gedaan of niet?
En dat is nu onduidelijk eigenlijk.
Dat is nu wat men gedaan heeft. En dat is een beetje een politieke oplossing. Men heeft een soort op hoog overniveau gezegd van, nou, dit zijn die 15 dingen die we van jullie willen. En de industrie gaat nu een standaard opstellen, waarin precies wordt uitgewerkt wat dit betekent. Nou, dat is de software-industrie nog nooit gelukt. Want wij zijn het er namelijk in onze wereld niet over eens. hoe je veilige software moet schrijven. En zelfs in de gebieden, en er zijn ook gebieden waar we het wel over eens zijn, dan zijn het er eigenlijk over eens dat we nog niet weten hoe het precies moet. Want het is nog nooit gelukt. En dat leidt er dus toe dat de EU heeft gezegd van, joh, kunnen jullie software mensen eventjes iets doen wat jullie nog nooit gelukt is? En hebben ze ook bijgezegd van, joh, en als het jullie nou niet lukt om die op te schrijven hoe dat moet, die Europees geharmoniseerde standaard veilig programmeren, dan moet je voortaan alle software en alle hardware die je op de markt brengt, eerst inleveren bij een officieel keuringsinstituut.
Mm.
En dan moet je dus denken aan het LIFT instituut of de KEMA-keur. Mm-hmm. En die gaan dan bepalen of jouw computerprogramma veilig is.
Maar kunnen die dat dan bepalen, is mijn vervolgvraag dan?
Nee, die kunnen dat niet. Die kunnen dat niet. Eén, met de beste wil van de wereld hebben ze gewoon geen capaciteit, want ze hebben dit nooit gedaan.
En kennis misschien ook.
Sorry, wat zei je?
Ja, en kennis.
Ze hebben de kennis gewoon niet inderdaad, want zij weten ook niet hoe je veilig moet programmeren, want wij weten ook niet precies hoe je dat kunt meten vooraf. Dus we zitten nu in een situatie dat de Europese Unie met de beste bedoelingen 15 adviezen heeft gegeven waar je aan moet houden, maar niet heeft uitgewerkt wat die betekenen. En zolang het niet uitgewerkt is wat het betekent, moet je maar je software inleveren bij de KEMA-keur en dan hopen dat die tijd voor je hebben. En ik gok dat die de komende jaren geen tijd hebben als ze ineens miljoenen software controleren.
Gaat er dan niet een hele lange wachtrij ontstaan?
Juist. Ja. En daar, men is wel gevoelig voor dat argument. Maar de oplossing is een beetje, en dat hoor ik vanuit diverse lidstaten in Europa, is om te zeggen, joh, software nerds, nerd harder.
Ga maar harder je best doen.
Ja, ga maar je best doen, want anders wordt het ellendig. En dus jullie gaan vast je best doen. En dat vind ik wel op zich wel een sympathiek argument, behalve dat ik zelf redelijk wat software standaardisatie heb gedaan. Met de beste wil van de wereld kan je dat niet afdwingen. Je kan niet zeggen van, joh, jullie moeten het nu eens worden over wat adequate bescherming tegen een denial of service attack, wat het inhoudt. Want het is onlangs zelfs onmogelijk gebleken om tot een goede definitie te komen van een denial of service attack.
Ja, ik kan me voorstellen dat het, ten eerste ook het landschap, daar hebben we een eerdere booster het ook over gehad, zal ik ook naar linken, dat het landschap natuurlijk heel snel verandert. Dus wat gisteren een goede verdediging was en een goede manier van software ontwikkelen, misschien verandert dat in de toekomst.
Ja.
En dat het voor heel veel verschillende type producten ook weer anders is.
Ja.
Klopt
nou,
dat?
Nou is dat, de Europese Unie heeft daar wel rekening mee gehouden. Dus die hebben ook gezegd van, joh, de beveiligingsmaatregelen die jouw software moet nemen, moet je relatief zien ten opzichte van het belang van jouw ding.
Ja.
Dat betekent dus dat als jij een digitaal fotoraampje hebt gemaakt, dat als enige taak heeft om foto's van je kinderen te laten zien, dat heeft minder beveiligingsimpact dan als jij een toegangssysteem tot een huis hebt gebouwd waarmee mensen je huis in kunnen komen. Tegelijkertijd is het zo dat ook een digitaal fotoraampje via wifi een enorme aanval kan lanceren op een nabijgelegen ziekenhuis. Want de chip die daar nou eenmaal in zit, die wifi-chip, die kan best wel 100 megabit aan packets sturen ter verstoring. Dus men houdt er wel rekening mee dat er verschillende beveiligingsniveaus zijn, maar er is vrijwel geen enkel niveau waarop je kunt zeggen, joh, ik hoef niet zoveel te doen.
Doe maar niks en die 2,5% boete van mijn omzet, die krijg ik niet. Wat is dan een beetje een weg vooruit? Want ik kan me voorstellen dat je bijna in een onoplosbaar probleem zit.
Ja, men nu wel op aan, op een onoplosbaar probleem. Als je naar landen om ons heen kijkt, dan zie je dat er al wel wereldwijd al wel wat stappen zijn gezet. Dus de EU is in dit geval niet de eerste. In het Verenigd Koninkrijk heeft men een beperktere versie van dit stelsel eerst aangenomen als een soort handvest, een richtlijn of een afspraak met de industrie, maar er was nog geen wet. En daar stond ook minder in. Dus in plaats van 15 regels hadden ze er maar 3. En die 3 regels zijn geloof ik inderdaad geen standaard wachtwoorden, automatische updates en nog eentje. Maar in ieder geval dingen waarvan de industrie echt niet kan zeggen dat het moeilijk is. Als je die 3 dingen niet kan doen, dan moet je maar gewoon geen apparaten maken.
Ja.
En dus daarmee hebben ze wetgeving gemaakt die eerst, men kon er wat langer aan wennen. Een aantal bedrijven hebben bijvoorbeeld vrijwillig al gezegd, wij houden ons aan die wetgeving. Bijvoorbeeld Philips, om een voorbeeld te noemen, heeft gezegd, wij doen gewoon mee. En door klein te beginnen, kan zo'n wet best succesvol zijn. Want je moet weten, ook die regulering van wasmachines, is ook niet in één keer ontstaan. We hebben ook in de loop der decennia ontdekt dat waar de stroomleiding moet zitten in de wasmachine, voordat die veilig is. Dus een realistisch pad voorwaarts zou zijn, laten we beginnen met een kleinere versie van de CRA, waar echt niemand over kan klagen. En dat we nu al aankondigen dat we in 2028 komt de nieuwe editie van de CRA.
Eigenlijk misschien hoe je software zelf zou ontwikkelen.
Nou, het stelsel inderdaad dat ieder groot succesvol softwareproject is begonnen als een klein succesvol softwareproject. En ik denk eerlijk gezegd dat dat ook voor de meeste wetgeving geldt. Dat je toch maar beter eerst een beperkte versie kan doen om te leren hoe het werkt. En dan daarna klap je maar uit met 14 extra regels en veel meer extra beroepsgroepen of softwarecategorieën waarvoor die geldt.
Ja, en ik kan me voorstellen, zit er ook nog iets als toetsing achteraf in? Want ik kan me voorstellen dat als je allemaal vooraf langs zo'n loket moet, dat het heel veel werk kost. Maar dat je zegt, nee, vertrouwen je op dat je het goed doet. En als het misgaat, dan gaan we je toetsen.
Ja, nou, dat zit er ongeveer in. Dus als jou, en dan moet je zelf kiezen. Het is een soort verantwoordelijkheidsgevoel. Je moet dus volgens die wet, moet je dan lezen van, is mijn product nou belangrijk of niet? En als jij dan zelf de inschatting hebt gemaakt dat jouw product, bijvoorbeeld een fotoraampje of een, weet ik veel, een digitaal bierveeltje, ik verzin maar iets lulligs. Dat als je echt op zegt van, nou, ik val onder de laagste risicocategorie, dan hoef je je product niet te laten testen, maar moet je zelf langs die nog te ontwikkelen standaard gaan en kan je zelf lezen en zeggen van, nou, ik val wel, ik heb het goed gedaan. En dus dat kan wel, maar dat hangt dus op twee dingen. Eén, heb jij de correcte inschatting gemaakt dat jouw ding niet zo belangrijk is? En twee, is die standaard beschikbaar aan de hand waarvan jij zelf dan je product kunt evalueren?
Ja, dus dat is nog niet zo makkelijk. En als verkoper van toegangssystemen tot huizen, dan kom je daar niet mee weg, denk ik.
Nee, dan kom je daar niet mee weg. En dan heb je nog een tweede probleem. Dat niet alleen moet je die evaluatie doen over de broncode die jij met je bedrijf hebt ingetypt, maar het apparaat wat je maakt of de oplossing die je maakt draait ook nog op een computer en op een operating system en heeft allemaal componenten. En het blijkt dat volgens deze wetgeving moet jij voor al die componenten jezelf ervan overtuigen dat ze goed genoeg zijn voor jouw doel. En dat kan best wel lastig zijn als bijvoorbeeld jij die automatische sleutelcentrale hebt gemaakt of zo. Maar de centrale component daarin krijg je als een kant-en-klare chip uit Shenzhen in China. En jij moet gaan uitzoeken of die chip veilig genoeg is of niet. En dat gaat je dus niet lukken. Want die chip krijg jij gewoon uit een doos opgestuurd. En je weet niet wat erin zit. Dus het wordt op dat moment vrij lastig om te kunnen bepalen, is die chip goed genoeg?
Zou het dan ook niet kunnen dat die fotolijstjes en die deurbellen toch veel duurder gaan worden als deze wet echt doorkomt? Omdat het gewoon veel, veel meer tijd en energie kost om die cybersecurity te checken.
Ja, dat denk ik wel. En dat heeft de Europese Unie ook meegenomen. Die hebben gezegd van, nou, het kan best zijn dat er producten zijn die gewoon niet meer gemaakt gaan worden. Of gewoon niet meer geïmporteerd mogen worden in de Europese Unie. Omdat we geen certificaten bij hebben dat het veilig is. En dan vervolgens komt er een hele interessante rekensom. En ik denk dat de rekensom mathematisch gezien wel klopt. Ze zeggen, de ransomware aanvallen in Europa kosten nu 150 miljard euro per jaar aan disruptie en aan ellende. En de kosten van deze act zijn vast minder dan 150 miljard euro per jaar.
Dus dan prima.
Eigenlijk is het gewoon gratis.
Ja, nou dat is ook voor de kijkers. Ik zal ook weer even verwijzen naar de booster over de kosten van cybercrime en de verschillende schattingen daaromtrent en hoe die schattingen ook enorm kunnen variëren. Ja. Dus dat is wel een leuke om nog even naar te verwijzen. Verschijnt onderin je scherm. Dus interessant. En naar deze cybersecurity booster kijken natuurlijk onder andere beleidsmakers, maar ook experts binnen bedrijven. Ik kan me voorstellen, dat zijn natuurlijk niet alleen mensen die slimmer deurbellen produceren. Maar wat moet er zijn met deze wet? Los van dat ze ook nog consument misschien nog zijn van dit soort producten. Maar wat is het belang van deze wet?
Nou, nu komt-ie. Deze wet staat niet helemaal op zichzelf. Maar haakt bijvoorbeeld ook in op de NIS 2 Directive. In Nederland ook wel bekend als NIP 2. En NIP 2 stelt eisen aan jou als dienstverlener. Heel expliciet ook als overheidsdienstverlener. Dus als jij als overheid een knopje hebt van bestel hier een nieuw paspoort en dat soort dingen, dan val je gewoon onder de NIS 2. En daarin staat hoe jij om moet gaan, dat je de continuïteit van je dienstverlening kunt garanderen, hoe je zeker genoeg weet dat je niet gehackt bent. En nu komt de inhaker. Om aan de NIS 2 te voldoen, zal de software en de hardware die jij gebruikt een CRA, Cyber Resilience Act, keurmerk moeten hebben. Dus als jij zegt van ik heb hier een paspoortlezer en die gebruik ik om paspoorten mee uit te lezen, maar ja, ik heb er geen CRA-keurmerk bij, dan ontstaat vanzelf de vraag van ben jij wel compliant met de NIS 2 op dat moment?
Dan krijg je een soort dubbele compliance.
Het is eigenlijk, nou, maar het is wel weer goed nieuws voor overheden. De NIS 2 heeft dus een soort expliciete gifpil daarin. Daarin staat gewoon, joh, het geldt ook voor overheden, lagere overheden, semi-overheden. Je komt er niet onderuit omdat je niet commercieel bent. Dus de NIS 2 is gewoon altijd geldig.
Ja.
In de CRA staat er tot nu toe een uitzondering in dat alle softwaremakers van de wereld vallen eronder. Behalve overheden.
Hmm.
Maar overheden maken tegenwoordig ook software. Dus de DigiD-app, wel een vrij belangrijk onderdeel van ons nationale betrouwbaarheid en infrastructuur. En die zouden in principe ook gewoon ondervallen. Behalve dat er in Recital 10 van de CRA op dit moment een prachtige uitzondering is geschreven. Ja, maar overheden die hoeven zich er niet aan te houden.
Oké, okay, interessant. Nou, de NIS 2, daar ga ik ook een linkje naar sturen. Daar hebben we de twee boosters hiervoor ook over gehad. En gaan we het nog in de toekomst nog over hebben. Bert, ik heb eigenlijk nog één laatste vraag voor. Dus stel ik altijd aan de experts die ik interview. Van, heb jij nog zelf een cybersecurity tip voor ons?
Ja, ik blijf eigenlijk altijd dezelfde tip houden. En die is heel saai, maar dat blijft gebruik. Iedere extra software die je gebruikt, brengt weer nieuwe kwetsbaarheden met zich mee. Dus je kunt heel moeilijk evalueren of software veilig is. Dat kost iedereen tijd, kost mij heel veel tijd en die tijd heb je niet. Maar je kunt wel zeggen, joh, kunnen we het alsjeblieft met minder software toe? Kunnen we oude software uitzetten? Zit de functionaliteit die we van deze ene software gebruiken misschien ook in die andere software? En de simpelste manier om veiliger te worden is om simpelweg minder software te gebruiken. En dat blijft mijn gouden tip. Kijk nog eens wat je allemaal draait.
Ja, en sluit ook eens, gooi ook eens wat weg.
Ja, en gooi alsjeblieft, want veel organisaties worden dus eindelijk gehackt via de Lustrum website of 25 jaar werken bij. En vervolgens vergeet iemand die site niet uit te zetten. Dus doe het met minder.
Nou, oproep aan alle kijkers. Kijk nog even je Lustrum websites na en overige websites. En probeer even het is ook wel een mooi moment. Het is voorjaar, dus misschien een soort digitale voorjaarsschoonmaak.
Voorjaarsschoonmaak, ik ben helemaal voor.
Nou, Bert Hubert, ondernemer en softwareontwikkelaar, heel erg veel dank voor jouw toelichting op de Cyber Resilience Act. En wij gaan weer terug naar de studio. Zo, dank je wel Tina voor het, en Remco trouwens ook, voor het melden dat de video is afgelopen. Dat zie ik ook weer. Bij mij was hij even stil gaan staan, dus de tweede helft heb ik gemist. Maar goed, ik heb het interview zelf gegeven, dus... Dus dat is mooi. Ja, dank nogmaals Bert die ook aanwezig is voor het uitgebreide toelichten en uitleggen wat nou die Cyber Resilience Act inhoudt. Ik hoop dat voor jullie ook een beter beeld heeft gegeven van wat komt er nou aan? Wat zijn er de factoren die meespelen? Wat zijn er de orders die er nog genomen moeten worden? Wat zijn de praktische uitvoerbaarheid? Hoe zit het met praktische uitvoerbaarheid? En Bert heeft daar op zijn eigen website, waar dus ook die kookrecepten op staan. Dus ik zoek daar vooral ook naar door, nog meer over geschreven. En ik deel even voor jullie de link naar zijn website, eigenlijk naar de specifieke pagina, ook op zijn website waar hij geschreven heeft over de Cyber Resilience Act. En via deze link kan je nog eens goed nalezen zijn visie op deze nieuwe wetgeving. En hij publiceert ook regelmatig updates. Over. In ieder geval zag ik laatst weer een update verschijnen. Hartstikke goed. Gaan we rustig naar een afronding, want we zitten al bijna binnen de 30 minuten. Nog heel even een korte samenvatting en relevantie voor beleid. De Cyber Resilience Act heeft dus tot doel de cybersecurity van de hele levenscyclus van producten met een digitale component te vergroten. De Cyber Resilience Act is ook een poging om te standaardiseren wat met veilige code wordt bedoeld. Nou, dat is dus nadrukkelijk ook een poging waar nog wat haak in oog aan zit, wat Bert natuurlijk ook toegelicht heeft. De wet is natuurlijk ook nog een voorstel. Maar goed, het Europese parlement, er gaan wisselingen van de wacht komen. Dus het zou kunnen zijn dat ze daar nog van tevoren voor die wisselingen van de wacht nog een wet erdoor willen drukken. Dus het zou kunnen zijn dat de ontwikkelingen elkaar snel gaan opvolgen. En ik wil nog graag met jou de raakvlakken ook met eerdere booster sessies delen, die natuurlijk allemaal on-demand ook beschikbaar zijn. Die booster sessies, link naar de booster sessies on-demand, deel ik ook nu even nog met jou. Onder andere booster nummer 10, Security by Design. Booster 12, kosten van cybercrime. En booster 17, de impact van de NIS2-richtlijn. Nou, Wim stelt nog een vraag. NIS2 is toch niet alleen voor overheden, maar ook voor essentiële bedrijven zoals energie en ziekenhuizen. Zeker NIS2 heeft een uitgebreidere scope. Ik zou zeggen, als je daar meer over wil weten, klik op de link hieronder en ga naar booster 17. Dan kan je meer weten komen over de NIS2. Voor jullie nog een laatste vraag. Dus even de afdronk van de booster. Neem ook even kort de tijd voor. Geef nog even je afdronk aan. Daar kunnen we dan weer ons voordeel meedoen voor een volgende booster. Meerdere antwoorden mogelijk. Weet u beter wat de cyberresilience act inhoudt? Ik wil op de hoogte blijven. Ik heb aanvullende vragen. Die kun je natuurlijk altijd mailen of in de chat zetten. En verdiepen informatie. Nou, even, heel kort gedraaid. Maar in ieder geval is de eerste reactie: weet beter wat het inhoudt en wil op de hoogte blijven. Nou, daar gaan we weer van op de hoogte houden. Dus ik stel ook voor, zodra er ontwikkelingen zijn, gaan we weer in de agenda kijken of we een nieuwe cybersecurity booster over dit thema kunnen houden. En dan wil ik voor nu jullie als jij als kijker erg bedanken. Jullie als kijkers. Zeker als je samen zit te kijken. En ook Bert Hubert voor de tijd die hij heeft genomen om hier bij ons te zijn. En ook de toelichting te geven op de Cyber Resilience Act. Voor nu een hele fijne middag. En dat was het dan weer voor deze Cybersecurity Booster.